Goedemorgen, gemeente. Als u mij gekke gebaren ziet maken zometeen, dan komt dat omdat ik geen presenter heb, maar even moet signaleren dat de volgende dia voorkomt. Dus dat is niet om u wakker te wuiven of zo, maar dat heeft een heel andere praktische betekenis. Gaan we meteen proberen, de volgende. Ik wil het met u hebben over wie God echt is. En het is dus niet over wie God is, maar wie is God echt. En dat woordje echt wil niet zeggen dat ik u nu precies ga vertellen wie God is. Maar ik bedoel dat woordje een beetje anders. Omdat er heel veel christenen zijn die teleurgesteld zijn in God. Dat zij op een bepaalde manier iets van God gehoopt hadden of verwacht hadden. Of denken dat God iets zou gaan doen. En het gebeurt niet. En dat kan ertoe leiden dat je op een gegeven moment teleurgesteld raakt in God. Wie is God dan wel, als hij dan niet doet wat ik had verwacht dat hij zou gaan doen? En ik wil twee gedeelten lezen, allereerst met u. Eerste uit Job en het andere uit 1 Koningen, twee teksten, om het probleem een beetje helder te maken. Job 38, als u een Bijbel heeft, mag u meelezen. En ik waarschuw u alvast, dit is geen preek voor luie christenen, want er komen heel wat Bijbelteksten zometeen langs. Die zal ik over het algemeen gewoon voor u voorlezen of citeren of noemen. U mag ze meelezen als u zo snel kunt bladeren. Ze staan ook op het scherm, althans de verwijzing. U kunt ze dan eventueel noteren en later nog opzoeken als u dat zou willen. De eerste uit Job 38, vers 1. Daar staat, en de Heer antwoordde Job vanuit een storm en hij zei, wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? En de tweede tekst uit 1 Koningen 19. Dat is de geschiedenis van Elia, die dan, zometeen licht ik het nog toe, Elia die gevlucht was voor Izebel en ergens op een berg, daar wacht hij dan tot een ontmoeting met God. 1 Koningen 19 vers 11. En dan zegt de Heere, kom naar buiten en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heere voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Tot zover beide gedeelten uit het woord van God en zometeen meer. En wat u hier ziet, is dat God de ene keer uit een storm spreekt tegen Job, en de andere keer spreekt God niet uit de storm tegen Elia. En dat is een beetje gek, want wij zouden denken van, oké, als je een ontmoeting met God wil hebben, dan komt God in de storm. Zo heeft hij het ook met Job gedaan. Dus als er een storm komt, dan gaat God spreken. En Elia, waarschijnlijk kende hij het verhaal van Job, die ziet daar die storm voorbij komen, maar dan staat er dat de Heere daar niet in was. Dat is bijzonder. Dat God op de ene keer op de ene manier spreekt en de andere keer op de andere manier. Nou is het zo, de geschiedenis van Job is, we zijn ergens halverwege of een beetje aan het eind binnengevallen. Dat volgt nadat er hele twistgesprekken zijn geweest tussen Job en zijn vrienden. En Job die was geslagen met ziekte en met allerlei rampspoed en die had alles kwijtgeraakt wat hij had. En er kwamen allemaal vrienden langs en die hadden allemaal wijze adviezen. En eigenlijk waar al die adviezen en die woorden van die vrienden over gingen was, Job, wij zullen eens even vertellen hoe God is. En uiteindelijk laat God zichzelf zien en die komt dan in de storm en die komt op een heel andere manier dan Job had verwacht. Bij Elia, die geschiedenis die wij, op die tekst die wij gelezen hebben, dat hij op die bergrots staat, dat is vlak nadat het hoofdstuk dat Elia daar op die andere berg stond en daar al die Baalpriesters waren. En die Baalpriesters die riepen naar Baal en Elia stond daar bij zijn altaar en dan was het de strijd van wie is de ware God. En uiteindelijk laat God vuur uit de hemel komen op een commando van Elia en wordt het duidelijk wie de ware God is. Dus Elia die had een heel goed beeld van God. God is een God die vuur uit de hemel laat komen, een God die op mijn commando, wijs van spreken, zich bewijst. En vervolgens zit hij daar in die rots, in die spelonk, op die andere berg. En dan blijkt God toch heel anders te zijn dan hij dacht. Mag ik de volgende dia? Wij gaan de Bijbel lezen om een aantal aspecten van God met elkaar na te zoeken. En daarbij is het belangrijk dat we steeds teruggaan naar wat de Bijbel zegt. Er wordt heel veel gezegd over God, ook door mensen vandaag de dag. In Jacobus staat er ergens een tekst dat u gelooft dat God één is. Prima, zegt Jacobus. Maar weet wel, de duivel weet dat ook. En zij sidderen. Je schiet er niet zo heel veel mee op. Met sommige kennis schiet je niks op. Het gaat erom dat je de kennis over God in je hart binnenlaat. En wat ik met u wil doen, ik wil drie eigenschappen, wezenskenmerken, hoe moet je het noemen, van God met u bespreken aan de hand van de Bijbel, een aantal teksten die erover gaan. En het gaat allereerst over de godheid van God, vervolgens over de soevereiniteit van God, ik ga zo meteen uitleggen wat dat is, en vervolgens over de goedheid van God. En we kunnen natuurlijk nog veel meer van dit soort teksten erbij halen. Gaan we naar de volgende dia. De godheid van God, die heb ik al genoemd, die tekst, volgende. De godheid van God. We hebben het geschiedenis van Job gehad. En Job, die zat daar op die mesthoop. En Job, die zat in dat twistgesprek met die vrienden. Dat zijn niet de meest favoriete hoofdstukken om aan tafel na het eten te lezen. Omdat het nogal een langdradig gebeuren lijkt. Dat die vrienden bij Job komen en die komen met hun verhalen. En Job, die antwoordt dat en we raken een beetje het spoor bijster in waar het over gaat. Maar ten diepste gaat het over één ding. Het gaat over de vraag van wie is God? En wie is Job? Wat had Job moeten doen? En wat had hij anders moeten doen? En wat heeft hij fout gedaan? Hoe komt het dat Job daar op die mesthoop zit en dat hij vervolgens geen antwoord, geen redding van God krijgt? Daar gaat het over. En dan komt uiteindelijk, als al die vrienden zijn afgedropen, dan gaat de Heere God zichzelf aan Job bekendmaken. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis. Als u de kinderbijbels leest, dan gaat het boek Job over het volgende. Er is een soort wedstrijdje in de hemel. De Satan komt bij Job en er wordt gewed, gedobbeld bij wijze van spreken, over van of Job stand kan houden als hij het moeilijk gaat krijgen. Als God hem gaat straffen of als de Satan al zijn bezit gaat wegnemen. Nou, eigenlijk moeten we een soort vraag-antwoordspelletje doen. Dat vraag ik dan meestal als we het over Job hebben. Is van wanneer is het laatste moment in het boek Job dat de Satan een rol speelt? Nou, ik zal het maar niet doen, want niemand durft zijn vinger op te steken. Hebben we net bij het kindermoment gehoord. Dus. Maar dat is in hoofdstuk 2. En vervolgens komen er nog 40 hoofdstukken dat de Satan geen rol meer speelt. Want het boek Job gaat helemaal niet over de strijd tussen God en Satan. Het boek Job gaat over de strijd, als ik het zo mag zeggen, tussen Job en God. God wil Job laten zien wie hij werkelijk is. En Job die heeft allerlei woorden vol, de mond vol van hoe God zou moeten zijn en wat hij zou gaan doen. En vervolgens dan mondt dat erin uit dat God zegt, nou ga ik me aan jou openbaren. Nou ga ik mij bekendmaken aan wie ik echt ben. En is het niet zo dat God vervolgens, als het ware, een soort tabelletje geeft, zoals wij dat nou doen met alle teksten, alle dingen die hij doet, of alle argumenten die in het hele boek zijn langsgegaan, nog eens langsloopt en zegt, dit was waar en dit klopte, maar dit klopte niet. Nee, wat God doet naar Job, is het volgende. Hij zegt tegen Job, jij hebt zo'n grote mond, jij roept mij ter verantwoording, jij vraagt je af waarom ik niet reageer op de manier die jij vindt dat ik moet, zoals ik, jij vindt dat ik moet reageren. Job, even een vraagje. Toen ik de wereld schiep, waar was je ook alweer? Toen ik de sterren aan de hemel plakte, waar was je, Job? Waar was je toen om mij raad te geven hoe ik dat moest doen? En zo gaat het een aantal hoofdstukken door. Dat God Job vragen stelt en uit die vragen blijkt eigenlijk van Job, jij bent maar een mens. En ik ben God. Ik ben degene die alles bedacht heeft, die alles bestuurd heeft en alles in zijn hand houdt. Ik ben God en jij bent een mens. Dus jij kunt mij nooit begrijpen. En als je dan helemaal aan het eind van de Bijbel gaat lezen, we hebben net uit dat hoofdstuk of het hoofdstuk daarna al iets gelezen, dat gezicht wat Johannes heeft als hij in de hemel wordt gebracht en daar mag rondkijken wat er bij de troon van God gebeurt. Als je in Openbaring 4 de eerste versen leest van wat Johannes als eerste ziet als hij in de hemel komt. En dan staat er, en ik zag een troon in de hemel. En er zat iemand op de troon. Dat is de eerste openbaring die Johannes krijgt als hij in de hemel binnengaat. En dat is heel bijzonder, want dat is misschien wel de grootste vraag die wij hebben over God. Als wij naar de hemel gaan, is er wel een God? Is er wel iemand die alles bestuurt? Is er wel een troon in de hemel en zit er wel iemand op die troon? Want waar is God dan? Waar is God dan in de wereld? Waar is God dan als we kijken naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten, bij Israël, bij Gaza? Waar is God in mijn leven? Is er wel een troon waar God op zit? Ja, er is een troon. En God zit op die troon. Dan de volgende, dat is een tweede gedeelte wat ik met u wil lezen. Eigenlijk wil ik het gewoon maar lezen met u. Want dat is een gedeelte wat wat langer is. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, dat hele mooie hoofdstuk Jesaja 40. In Jesaja 40, dat is ook zo'n hoofdstuk wat gaat over waarin de Heere God laat zien wie hij echt is tegen Israël, die allerlei vragen en allerlei moeilijke omstandigheden hebben. Als u dan Jesaja 40 leest, vers 12, daar zegt God tegen zijn volk: wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Met andere woorden, God zegt van de schepping, kijk eens naar de schepping om je heen, kijk eens naar de lucht. Wie heeft dat allemaal gemaakt? En het antwoord is dan natuurlijk tegen ons als mensen: ik ben God, ik heb dat gedaan. Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje in een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Dan vers 25 gaat het verder. Met wie dan wil je mij vergelijken, zegt de Heilige? Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hier gebeurt hetzelfde. Israël dreigt in ballingschap te gaan en heeft vragen waarom God niet om hem geeft, naar hen omziet. En dan gaat God beschrijven hoe groot hij is. Over de hemel en de schepping, over de bergen die stofjes zijn voor de Heere. En alles wat er gebeurt, dat eigenlijk in de handen van God is. En vervolgens die vraag van de Heere God van: nou, hoe kan het dan, beste Israël? Hoe kan het dan, beste broeder, beste zuster? Dat je zegt, mijn weg is verborgen voor de Heere. God weet niet of interesseert zich niet in wat er in mijn leven gebeurt. Waarom zeg je dat? Degene die God is, die de God van deze schepping is, hij is God. Hij weet dat. Je kunt dat niet zeggen, dat God niet geïnteresseerd is. Hij is een eeuwige God. Hij is de schepper van de einde der aarde. Hij zit op de troon. Hij weet alle dingen. En dan het derde Nog één tekst hierbij, als we dan bij Jesaja toch bezig zijn. Dat is een hele mooie tekst over wie God is. Jesaja 57, vers 15. En die lees ik dan graag uit de NBG-vertaling. Dat is dan net iets anders. Daar staat, want zo zegt de hoge en de verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. En dan komt het. In de hoge en in het heilige woon ik. Dat zegt God. Ik woon daar in de hemel, in de heiligheid. En ik woon bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde te doen opleven. Het is heel bijzonder dat God zegt, ik woon in de hemel. De hemel is mijn troon. Daar is mijn schepping, daar troon ik boven. Daar woon ik. Maar tegelijkertijd kies ik ervoor om te wonen in het hart van die mensen die mij zoeken. Het is zoals Salomo dat bij die tempelinwijding zegt van, Heere God, ik heb hier een huis gebouwd, maar u bent zo groot, de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoe kan het zijn dat u dan in deze tempel komt wonen? Ja, God zegt, ik kies ervoor om in die tempel te wonen, bij mijn volk. Hoe kan het dat de grote, almachtige God, die in de hemel en de hemel der hemelen omspant, hoe kan die wonen in je hart? Dat is omdat God kiest om in je hart te wonen. Hebben we daarmee het geheim van God ontraadseld? Nee, dat hebben we niet. Maar we hebben wel te maken met een God die zoveel groter is dan wij denken en dan wij beseffen, dat we ons leven ook best aan hem mogen overdragen. Dan komen we op het tweede stukje, de soevereiniteit van God. En in de geschiedenis van Elia vindt u dat heel erg goed. Elia had op die berg gestaan en die had daar die strijd met die 400 Baalpriesters gewonnen. En God had vuur uit de hemel laten komen. En het was helemaal in orde. Elia was de grote held. God was de ware God. Die afgehouden priesters die hadden afgedaan. En dan bent u één hoofdstuk later en dan heeft u een heel ander beeld. Daar ziet u die machtige profeet Elia en die krijgt een WhatsAppje. Ja, de tijd van die tijd was een briefje dan, maar even voor ons vertaald een WhatsAppje. Van koningin Izebel. En die had een paar woorden en misschien nog met smileys erbij. Joh, als ik jou in je handen krijg, dan rolt je hoofd eraf. En toen werd Elia zo ongelooflijk bang dat hij op de vlucht sloeg. En hij vluchtte naar een andere plek, naar een andere berg. En daar stond hij op die berg en daar was hij de wanhoop nabij. 1 Koningen 18, de geloofsheld Elia, die alleen staat te midden van al die vijanden. 1 Koningen 19, de loser Elia. Die zegt van, Heere God, waar doe ik het allemaal voor? Ik geef mijn hele dienst terug, laat het maar aan een ander over. En dan zegt God, ga nou maar eens op die berg staan. En dan ga ik mij aan jou openbaren. En Elia staat op die berg. En dan komt daar die storm en dan komt daar dat vuur en dan komt daar die aardbeving. Precies wat je in 1 Koningen 18 had toen dat vuur uit de hemel kwam. En dan zou je denken, daar is God. God openbaart zich nu aan Elia, zoals hij zich het hoofdstuk ervoor ook geopenbaard heeft. En dan blijft het stil. Dan staat er, God was daar niet. En dan staat er vervolgens dat er het suizen van een zachte koelte was. Een stilte. En dat God in de stilte begon te spreken tegen Elia. Zo anders dan Elia verwacht had. Dat is God. En dat bedoelen we ook met de soevereiniteit van God. Soevereiniteit wil zeggen dat God God is. Dat hij zelf bepaalt wat hij doet. Hoe hij het doet. En dat hij aan helemaal niemand verantwoording verschuldigd is. God doet wat hij zelf wil. Mag de volgende. Een aantal teksten die erover gaan. Psalm 135. God doet alles wat hij wil. Psalm 135. Ja, ik weet dat de Heere groot is. Dat onze Heere boven alle goden is. De Heere doet al wat hem behaagt. In de hemel en op de aarde. In de zeeën en alle waterdiepte. Als God iets doet, dan doet hij dat omdat hij dat goed vindt. Omdat hij dat wil. En hij is aan niemand verantwoording verschuldigd. Als God iets doet in ons leven, kunnen wij niet tegen God zeggen, waarom doet u dat, God? Of als God iets niet doet in ons leven, kunnen wij niet tegen God zeggen, waarom doet u dat niet, God? Want God is aan ons, aan mensen, geen verantwoording verschuldigd. Volgende in Daniël 2 gaat het ook over die soevereiniteit van God. Dan gaat het over het wereldbestuur. Dat is die geschiedenis van Nebukadnezar die die droom heeft. En dat Daniël in God het gebed, tot God het gebed richt van Heer, openbaar nou die droom van Nebukadnezar. En dan bidt Daniël, in Daniël 2, geprezen zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe verborgen dingen. Hij weet wat in duister is gehuld en het licht woont bij hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik. God is de God die koningen afzet en koningen aanstelt. God is de God die de wereldgeschiedenis bestuurt naar zijn welbehagen. En voor Israël in de tijd van Daniël was er een periode van verdrukking. En later kwam er weer zegen. Dat is God. God die zijn eigen keuzes maakt. Maar tegelijkertijd God is. En alles in zijn hand houdt. En de volgende waar ik op wil wijzen is Efeze 1. Efeze 1 vers 10 en 11. Daar gaat het ook over de soevereiniteit van God, maar dan naar de toekomst. Wat de plannen van God zijn. En God heeft een plan met deze wereld en God heeft een plan met u en met mij. En dat staat hier in deze twee versen, Efeze 1 vers 10 en 11. Gods plan met de wereld is dat hij zichzelf heeft voorgenomen om alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus, Efeze 1 vers 10. Dit is het plan van de soevereine God met deze wereld. Dat er straks een vrederijk op deze aarde wordt gevestigd. En dat de Heer Jezus Christus als mens, de koning, de vredevorst op deze aarde zal zijn. En het tweede deel van het plan staat in vers 11. In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Waartoe wij tevoren bestemd waren, naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Daar staat dus eigenlijk dat wij met Christus straks de aarde zullen ontvangen en mogen regeren. Is het plan van God? Heeft hij in zijn raadsbesluiten besloten? En dan staat erachter, en daar gaat het mij om, naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Moeilijke woorden. Het komt erop neer dat God bepaalt hoe iets gaat, dat iets gaat gebeuren. Hij bepaalt hoe iets gaat gebeuren. En je kunt er zeker van zijn dat als God dit besluit, dat God het ook tot stand zal laten komen. Dat is de soevereiniteit van God. Hij heeft een plan en hij volvoert zijn plan. Dan het derde, de goedheid van God. We hebben het gehad over de godheid van God, over de soevereiniteit van God en nu de goedheid van God. God is goed. Psalm 33 zegt dat de aarde vol is van de goedertierenheid van de Heere. Van de goedheid van de Heere. Dat zegt de psalmist. En blijkbaar moeten je ogen daarvoor geopend worden. Om de goedheid van God te zien. Want als we het nieuws aanzetten, als we naar buiten kijken, als we naar ons leven kijken, we zien zoveel dingen die niks met goedheid te maken hebben, maar met slechtheid. Maar tegelijkertijd schijnt God met zijn goedheid en met zijn genade in deze wereld. En hij schijnt met zijn goedheid en met genade in ons leven. Allereerst, de volgende. Allereerst, wat is goedheid? Hoe bepaal je of iets goed is? Nou, de Heer Jezus zegt in het gesprek met die rijke jongeling, als ze hem aanspreken met goede meester, zegt hij van nee, niemand is goed behalve één. Alleen God is goed. Wat is goedheid? Nou, goedheid is eigenlijk dat wat te maken heeft met God. God is goed. Hij is de bron van goedheid. In de Bijbel maakt hij duidelijk wat goed is. Wat God goed vindt, wat God licht vindt, wat God fijn vindt. En ook wat kwaad is. Goedheid heeft te maken met wie God is. En Gods goedheid is te vinden vandaag de dag in deze wereld. Allerbekendst, volgende, Johannes 3 vers 16. Waar blijkt Gods goedheid uit? Uit de liefde van God voor mensen. Uit de liefde van God voor mensen zoals u, zoals jij, zoals ik. Die zoveel verkeerd hebben gedaan. En zoveel in hun leven eigen wegen hebben gewandeld. En dat God zegt, ik heb jullie lief. Ik heb de wereld lief. En de wereld heb ik zo lief, dat ik het grootste geschenk wat iemand kan geven, gegeven heb. Mijn eigen zoon. Opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Leven wat bij de eeuwigheid hoort. Leven wat bij de hemel hoort. Dat biedt God aan, aan mensen. En ook vandaag de dag, aan jou, aan u en aan mij. Dit is het geschenk van God, wat hij aan ons geeft. Waaruit zijn goedheid blijkt. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. En ons de hemel wil openen. Ondanks wie wij zijn. De volgende. 1 Johannes 1 vers 9. Een hele mooie tekst. Belijden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Weet u wat de goedheid van God is? Dat hier niet staat dat God genadig en barmhartig is en daarom onze zonden vergeeft. Hier staat dat God heilig en rechtvaardig is, trouw en rechtvaardig. En wij zouden verwachten als er staat dat God rechtvaardig is en trouw is, en hij kijkt naar onze zonde, kijkt naar uw leven, kijkt naar mijn leven, dat hij moet oordelen. Maar dan zegt Johannes, legt Johannes het uit. Hij zegt van kijk, God heeft zijn zoon gezonden. God heeft zijn zoon in onze plaats aan het kruis laten gaan. En als wij nu naar God komen, is God trouw en rechtvaardig om ons onze zonde te vergeven. Omdat hij die zonde al eerder gestraft heeft op het kruis toen zijn eigen zoon daar voor ons de dood inging. Dat is God. Dat is God die trouw en rechtvaardig is om ons in zijn armen te sluiten. En de vierde tekst is uit Lucas 15. Is de gelijkenis van de verloren zoon. Kent u wel, vooral niet te vertellen. Maar als die verloren zoon dan terugkomt bij die vader, dan staat er dat die vader van afstand aan het turen was van kom mijn zoon al terug. En als hij zijn zoon ziet, dan holt die vader op die zoon af en sluit hem in zijn armen. En het was naar Oosterse gedachten ondenkbaar dat een vader die zo door zijn zoon vernederd was, dat die vader als het ware niet alleen die zoon in zijn armen sluit, maar ook nog op hem afholt om hem in zijn armen te kunnen sluiten. En als u de gelijkenis een beetje weet, een beetje kent, dan weet u dat het niet over zomaar een vader gaat, maar over de Heere God, onze hemelse Vader. Dat hij als het ware naar u en naar mij holt om ons in de armen te sluiten als wij tot hem komen. Dat zijn liefde ons mag omringen. Dat is God. Dat is onze God, de goedheid van God die zich naar ons uitstrekt. Volgende. We hebben een paar dingen van God aan de hand van de Bijbel besproken. U kunt die teksten later nog wel nalezen. We hebben het gehad over de godheid van God, dat God God is en geen verantwoording verschuldigd is door mensen. Dat hij soeverein is, dat hij zijn eigen plannen heeft, zijn eigen eindplaatje, zijn eigen bestemming voor de wereld en voor u en voor mij. En dat hij dat plan aan het uitwerken is en dat God ten diepste een goede God is. Ondanks wat we meemaken, ondanks onze vragen, ondanks onze problemen, God is een goede God. En hij toont zijn goedheid in hoe hij ons ontvangt met wijd open armen. En dan tenslotte, volgende dia, wil ik nog nadenken heel kort over Nahum. Een tekst, een profeet die ook niemand kent, maar staat ook ergens in de Bijbel. En een paar teksten in, maar daar vindt u het zo heel mooi bij elkaar. U vindt daar in vers 3 en vers 6 van Nahum 1 dat God inderdaad soms dat vuur is. En dat vuur wat komt bij mensen met oordeel, met beproeving, met moeilijkheden. Dan staat de Heer is geduldig, maar zeer sterk. Hij laat nooit iets ongestraft. De Heer gaat zijn weg door storm en wervelwind. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Wie houdt zich staande in zijn toren? Wie houdt stand in de gloed van zijn woede? Zijn woede is als een laaiend vuur. Rotsen spatten voor hem uiteen. Dat is de stormkant van God. Hoe God zich in zijn macht soms laat kennen, zoals na Job, toen hij die vragen begon te stellen. Of bij Elia toen hij op die berg stond met die Baalpriesters. Maar die andere kant van God staat in vers 7. De Heer is goed. Een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. Deze God die zo machtig is en op een bepaalde manier ook onvoorspelbaar, omdat hij God is, wil tegelijkertijd een vesting zijn, een schuilplaats, een plek waar we veilig kunnen zijn, omdat we weten dat hij God is. Er staat tenslotte in Maleachi 3 een tekst en die gaat erover, in dit geval over de tiende, dat God tegen Israël zegt, jullie hebben mij jullie tienden onthouden. Maar dan zegt God op een gegeven moment van nou, beproef mij nou eens. Probeer nou eens door die tiende naar de tempel te brengen. En kijk nou eens of ik jullie dan ga zegenen, of ik niet de sluizen van de hemel ga openzetten. En ik zou jou willen uitdagen om God ook te beproeven. En dan niet zozeer met geld, maar met uw vertrouwen. Met die vraag te stellen als u teleurgesteld bent in God. Die vraag aan God te stellen van Heere God, ik beproef u. Als u de God bent van de Bijbel, dan ga ik al mijn vooroordelen, al mijn plannen leg ik naast me neer. En dan wil ik u leren kennen zoals u bent. En dan ga ik zien wie u bent. Heere God, hier ben ik. En vult mij met uw goedheid en uw aanwezigheid. Amen.